Hi, goeie vandaag.
Goeiedag.
Hi, we zijn bezig met het verhaal over vrije keuze. Met de bedoeling om, als het ware, per verhaal, zeg maar per hoofdstuk, een beeld te scheppen van de manier waarop ik vrije keuze ben gaan begrijpen. En vandaag gaat het dan over het principe van vagevuur. Een nogal intrigerend verhaal, want het gaat dus over de grensovergang tussen hel en hemel. En dit is dan een onderdeel van vier stappen. De tweede stap van een serie van vier. Met de eerste was dan hel, gekoppeld aan de manier waarop de cel het universum buitenste binnen is. We komen dan nu toe aan het bekijken wat die celgrens doet en hoe de celgrensovergang en het algemeen een grensovergang werkt. En daarmee krijgen we zometeen ook te maken met het verhaal van een lichtgrens. In het volgende verhaal gaat het dan over de hemel, het principe van vrije keuze in het meer algemeen, zeg zonder dat het toegepast wordt in een context. En daarna komen we dan toe aan het principe van paradijs, het gericht gebruik van vrije keuze voor ons leven en onze beleving als mens en als mensheid. Nog even een korte terugblik op de historie. Ik ben begonnen met het beschrijven wat vrije keuze is, waar het zit, hoe je ermee werkt en wanneer het niet werkt. Door te beschrijven hoe in ons lichaam en de lichaamsmaterialen vrije keuze te zien is in de celdeling. Daarna komt dat verder in beeld wanneer het zich ontvouwt in de interactie, de communicatie tussen de cellen, op de verschillende vormen van fysiek, chemisch, elektromagnetisch en radiosignalen, fotonensignalen. Daarna ging het verhaal over de manier waarop die eerste celdeling en de tweede celdeling en de daarna volgende celdeling via een fractalvorm de verschillende lagen en gelaagdheden van het lichaam opbouwt, de hele complexiteit van de lichaamsgrens. En het vierde deel van dat verhaal was dat het uiteindelijk in ons leven en ons lichaam gaat om de manier waarop onze vrije keuze wordt gebruikt voor het bepalen van onze betrokkenheid in en met onze omgeving. Dat zijn dus allemaal interne processen. Vrije keuze speelt zich af in het lichaam. En daarna ging het verhaal dan ook in vier stappen over de toepassing van vrije keuze naar de omgeving toe. In feite was dat het verhaal over het gebruik van vrije wil. Want we dragen dan onze vrije keuze over naar de omgeving toe. Eerst in onze eigen lichaamsbeleving, met de manier waarop we dharma en karma in feite stapsgewijs leren om steeds beter aansluitende, steeds beter opeenvolgende keuzen te maken. Zeg onze levensloop, of als het misgaat, onze levensloop. Daarna ging het verhaal dan over de manier waarop we dat in relaties ook doen. En daarmee kiezen welke relaties we vormen. Aan welke netwerken vormen. Het sociale proces kwam daar dan uit. Het derde niveau van dat verhaal, van de uiting van vrije wil naar anderen toe, ging dan over de cultuuropbouw. Hoe op basis van relaties we samen tot gemeenschappelijke acties kunnen vormen, kunnen samenwerken, groepswerk, als mens en als mensheid. En het vierde gedeelte ging dan ook in over de manier waarop we als mensheid. Als het ware het omgekeerde zijn van wat we als mens individueel beleven. En dat we in de mensheid kunnen zien dat wat er in de mens als celcommunicatie gebeurt, maar dan als de basisprincipe voor de afstemming tussen de mensen in het vormen van hun samenspel als mensheid. En daarmee ook het vermogen om als mensheid de kwaliteit van leven op aarde zo te optimaliseren dat we letterlijk in paradijs kunnen leven. En zoals gezegd, daarna is het verhaal overgeschakeld naar de constatering dat nog niet zo is, dat de mensheid nog steeds in ontwikkeling is, zeg embryonaal of puberaal. Dus er zijn een aantal dingen die nog steeds niet op de plek gekomen zijn, en dat gaat dan heel specifiek over de erkenning van keuzevrijheid. Vandaar dat het vorige verhaal over hel ging over de plaats van vrije keuze in de cel, in de celdeling. En dus op dat niveau kan je zeggen van hel is cel, De cel is het universum buitenste binnengekeerd. En juist in het midden daarvan hebben wij een eigen vrije omgeving, een eigen vrije beleving, die schijnbaar losstaat van het universum, waarin we ook, als het ware tegenovergesteld aan het universum, onze eigen beleving kunnen vormen, onze eigen gedachten kunnen vormen. En op basis daarvan ook het vermogen van vrije keuze hebben. En vrije keuze staat paradoxaal helemaal los van de rest van de werkelijkheid. En in het beschrijven van het principe van hel kwam ook al aan bod. Hoe hel dan verbonden is met paradijs, doordat we in onze pijnappelklier onze vrije keuze kunnen bepalen, dan in de hypofyse een toetsing doen op de manier waarop dat in ons eigen leven kan passen. En die toetsing gebeurt daar elektromagnetisch, en dat is het niveau wat we nu gaan verder uitwerken als het principe van vagevuur. Het niveau daarachter komt er dan de balans van de afstemming ten opzichte van ons DNA en onze voorouderervaringen. Dat komt een volgende keer aan bod in de beschrijving van het principe van hemel. En daarna kunnen we dat dan in onze lichaamscellen beleven. Ook in telepathisch contact met alle andere vormen van leven. En dat is dan waar we te maken hebben met, zeg, ons God zijn en onze beleving als schepper in schepping. Maar dan ook heel praktisch en concreet in de manier waarop we dan individueel en samen paradijs kunnen vormen. Het verhaal van vandaag gaat dan over vagevuur. En van oorsprong is het woord vagevuur gekoppeld aan de betekenis van vege vuur. Oftewel een ongrijpbaar vuur of een onbegrijpbaar vuur. En dat werd ook wel afgeschilderd als enerzijds de aura of de halo om de hoofden van de heiligen heen. En metingen hebben laten zien dat dan gaat over een coherent elektromagnetisch veld. Maar we hebben daarmee tegelijkertijd te maken met verstoringen op dat niveau. Wanneer dat bio-elektromagnetische veld bezig is om over te schakelen tussen twee verschillende situaties, dan krijg je dat vuur om ons heen, die halo om ons heen, dat die flakkert of verstoord is of straalt. En dan een scherpe kwaliteit heeft. En dat is beschreven in de Tibetaanse verhalen. En die hebben dan onder andere in de vorm van de metafoor van de wachter bij de poort. Hij zegt dan het vage vuur als het ware de waakvlam of de vlam van de bewaker. Vergelijk het met de relatie tussen een kachel waarvan je de deur een beetje open hebt. En aan die vlammen die dan uit de deur lekken kan je zien dat er een overgang is van één werkelijkheid naar een andere. Of als dat dan niet een kachel zou zijn, maar een verlichte kamer erachter, dat het licht wat eruit straalt, dat ongrijpbare, begrijpbare vuur is, wat in feite laat zien dat er een overgang is van één gebied naar een ander. Dat komt straks verder aan bod in het beschrijven van de lichtgrens. Ook alweer vuur en grens als combinatie, vage vuur, lichtgrens in het samenspel. Maar ik wil nog even ingaan op die betekenis vanuit het Tibetaanse dodenboek. Die hebben het dan over die overgangen van de ene werkelijkheid naar de andere. En specifiek over de bijstelling die er nodig is om van het ene gebied naar het andere te gaan. Dat is vrij letterlijk een dimensionele doorgang. Het is van echt één dimensie naar een andere. Maar het gevolg is ook dat er een soort grenswacht of een soort pascontrole bij nodig is. Want het zijn verschillende werkelijkheden waarin verschillende wetmatigheden gelden. Vandaar dat het in de oudheid ook gekoppeld werd aan het beginsel van een portier, of een deurwachter, of een deurbewaarder, of een deurwaarder zelfs. En de oude Griekse bewoording voor die deurwaarder van de diabolos, voorbij de drempel heen gaand, de deur voorbijgaand. En diabolos werd later vertaald als de duivel. Dus de duivel is in feite de bewaker bij de grens. En op dezelfde manier zie je dat in het christelijke verhaal als Petrus bij de overgang tussen leven en dood. En ook daar het begrip dat Petrus of Petros is een steen, dat in feite een toetssteen is om te kijken of je van de ene kant van de werkelijkheid naar de andere kant van de werkelijkheid kan gaan. Dat was bij de alchemisten dan bekend als de steen der wijzen, om te weten wat het verschil is tussen leven en dood. En daarmee heb je dan ook heel expliciete koppeling tussen vrije keuze en dode materie. Dus dat is nog steeds het vlak waar we het over hebben. Als we nou even specifieker ingaan op die doorgang zelf, dan is vage vuur de doorgang of de grensovergang tussen leven en dood, maar dus ook daarmee het grensgebied of het spanningsgebied waarmee je van de ene werkelijkheid naar de andere gaat. Dat zie je dan ook heel expliciet in de lichaamscellen. De lichaamscellen die hebben een zogenaamde membraanpotentiaal. Daar staat een elektrische lading overheen. En daarmee wordt de cel dus ook gescheiden van het universum. En vandaar ook die koppeling naar het begrip van cel is hel. Cel is het afgesloten systeempje waarbinnen we los van de werkelijkheid met de werkelijkheid kunnen leren omgaan. Het is dus heel belangrijk dat die celwand er is, want juist in die celwand, daar speelt het beginsel van vrije keuze zich af. Maar als die spanning die celwand in stand houdt, als daar wat misgaat, dan kan je daar als het ware een bliksemslag hebben, een doorslagspanning hebben, waarmee die systeemgrens, en dus die grens en ook dat systeem, als het ware aangetast kan worden, dus zijn integriteit kan verliezen. Dus in ons gebruik van vrije keuze is het in feite met die doorslagspanning, en dat zijn enorme hoge voltages, zoals Herbert van Froelich in zijn natuurkundig onderzoek heeft laten zien. Want hij liet ook zien dat het juist die lading is die de grensspanning van het systeem bepaalt en in stand houdt. Er zijn uitgebreide beschrijvingen over de manier waarop in ons lichaam dat elektrische systeem bepaalt wat er gebeurt, met Herbert van Froelich op het moleculaire vlak, Cyril Smith op het materiële vlak, Björn Nordenström op het niveau van de bio-elektrische informatiestromen en Robert Becker en veel anderen op de manier waarop die elektrische stromen levensbepalend zijn, letterlijk. Dat bepaalt de afstemming en de groei van de cellen, en dat is overigens waar de acupunctuur mee omgaat in het begeleiden van die stromen en de homeopathie in het aanbieden van informatie. Terugkomen naar het vage vuur, die doorslagspanning van die systeemgrenzen waar we in het gebruik van vrije keuze mee werken. Dan vage vuur is dan ook de metafoor voor de energiepiek die de natuurkunde beschrijft voor wat er gebeurt in die grensovergang. Bij een grensovergang zegt de natuurkunde dat er een spanningsgolf is. In feite is dat de tegenhanger van de beschrijving van die systeemgrens. En Edwin Schrödinger die heeft daar ook zegt zijn basale vergelijking over voorgegeven. En dat is dan ook de manier waarop de overgangsenergie, oftewel de transformatieenergie, door die systeemgrens van die ene dimensie naar die andere begrepen en beschreven kan worden. Die energiegrens is daarmee ook als het ware de voorwaarde voor materie om aan die grensovergang mee te kunnen doen of die te kunnen doormaken. Door Tiller, Bill Tiller, is dat beschreven in zijn vergelijking, een aanpassing van de Einstein-vergelijking, dus ik noem die ook altijd de Tiller-Einstein-vergelijking, waarin hij laat zien hoe bij het doorgaan van de lichtgrens je steeds meer energie nodig hebt om in die lichtgrens te komen. Maar als je dan één keer die lichtgrens door bent, dan komt aan de andere kant al die energie weer terug. Dus het is een heel ander beeld dan Einstein had. Die zei, bij die lichtgrens loop je vast. En Tiller zegt van, aan de andere kant gaat dat gewoon weer verder. Dus er speelt iets anders mee in de manier waarop die lichtgrens doorgaan. En daarmee hebben we dan in het verhaal van Bill Tiller als het ware een begrip voor de manier waarop die systeemgrens of die celgrens of die lichtgrens te maken heeft met het begrip van vage vuur. En het paradoxaal hebben we dan natuurlijk ook in beeld dat licht grens of vaag vuur qua woorden al in feite hetzelfde kan beschrijven. In die vergelijking van Bill Tiller kunnen we dus ook juist aan de lichtgrens zien wat er speelt in die cel en die grensovergang. In de natuurkunde, die vergelijking van Schrödinger en anderen, die laten zien dat er een enorme energiepiek is die je moet overgaan om die celgrens of de systeemgrens of die natuurkundige grens over te kunnen gaan. Maar Bill Tiller die laat zien dat je daar gewoon inderdaad doorheen kan. En dat het in principe gaat om een draaibeweging waarmee je, wanneer je naar die grens toe gaat, je als het ware moet verdelen over de hele grens heen. En dat is in de wiskunde beschreven als de integraal van Green. Zodat je dan in die grens, binnen de grens zelf een soort omdraai kan maken. Dezelfde soort draaibewegingen als we in de geboortebeweging zien. Die overigens ook beschreven is in het boek van Lawrence Edwards. Dat heet de titel The Vortex of Life. En die laat zien dat het hele universum is gebaseerd op die draaikolkbeweging. En dat in feite het principe is waardoor een systeemgrens bepaald wordt. Overigens heeft die ook een tegenhangende vorm als een ei of als een torus, een donut. Dus vanuit de natuurkunde, vanuit de biologie, vanuit de elektromagnetische wetten zijn er dus grote beschrijvingen te vinden over de manier waarop die systeemgrens doorgegaan wordt in een draaibeweging. Maar dat geeft dan ook een begrip voor een uitspraak waar ik meestal mee werk. De muren van de hel zijn de poorten van paradijs. Die grenzen die we tegenkomen, die zijn een scheiding, maar tegelijkertijd zijn er ook een verbinding. Elke systeemgrens is en een scheiding en een verbinding. En dat is ook in feite de basis van zeg, de transformatie van de ene kant naar de andere. En als je dat niet doorhebt, dan lijkt het magisch, want ineens wordt de ene werkelijkheid door een andere vervangen. En dat is waar dat verhaal van Varevuur vanuit de oudheid over gaat. In de relatie tussen het gesloten systeem, dat heet dan de hel, en het open systeem, dat heet dan hemel. En overigens, dat is exact waar dan de beschrijving van de I Ching over gaat, met de yin-lijnen en de yang-lijnen, oftewel het gesloten systeem en het open systeem, en hoe je in de systeemgrens ziet dat je een combinatie hebt van open en gesloten. Dat is dan waar de I Ching uitleg aan geeft, dat je in die systeemgrens kan kijken hoe die combinaties van open en gesloten tot verschillende kwaliteiten van die systeemgrens leiden. En tegenwoordig zouden we dat in een elektronische computertaal van radiocomponenten beschrijven als de filterfunctie van de systeemgrens. Dus de I Ching die beschrijft dat, maar in feite gaat het over het vermogen om iets om te zetten in iets anders. In computers doen we dat uitgebreid in het samenspel van informatie en materie, in het berekenen van allerlei situaties of we spelen met onze gedachten. En in het verhaal van vage vuur zien we dat we in het meer algemene vorm zien dat we te maken hebben met de relatie tussen vrije energie en georganiseerde energie. En dat wil ik dan verder even oppakken zometeen als de metafoor van het kunnen omzetten van onverteerde zooi naar compost. Dus dat is de transformatie zoals we die metaforen zin kunnen toekennen aan het begrip van vage vuur. Voordat ik dat doe en ga praten over het werken op de mestveld, wil ik nog even in gedachten brengen waar ik het eerder over had, dat die vage vuur die heeft dus een hele specifieke plaats in die overgang van de uiting van vrije keuze naar de beleving in de omgeving. Dat kwam dus aan bod eerst in die hypofyse die als het ware in onze eigen vrije werkelijkheid binnen in ons hoofd de basis van waar we vrije keuze kunnen maken. Paradoxaal is dat een hel waarin we ons een nieuwe voorstelling kunnen maken. En in de gezonde situatie vertolkt dat zich via drie lagen naar de buitenwereld. En kan je dus zorgen dat de gedachten die we in onze eigen gedachtenwereld ontwikkelen, leiden tot de opbouw van paradijs. Als dat niet volgens die opeenvolgende stappen gebeurt, dan worden die helgedachten of tot helse gedachten. Dan worden de gedachten op de werkelijkheid geprojecteerd terwijl ze daar in feite niet op inpassen. Die vier stappen van de overgang waren die van de hypofyse, die werkt met het lichtveld. De hypothalamus, die werkt met het elektromagnetische veld. Dan de orgaanklieren, die chemisch daarmee werken. En dan uiteindelijk de cellen, de lichaamscellen, die dat fysiek oppakken. En daarmee hebben we dus de overgang van het lichtveld naar het elektromagnetische veld. Maar ook vanuit die hypofyse naar de scheiding op de systeemgrens, in de systeemgrens. In die hypofyse heb je de adenohypofyse en de neurohypofyse, oftewel de hormonale en de neuronale kant. Oftewel de plantaardige kant en de dierlijke kant. En aan de plantaardige kant hebben we de interne aanpassing van vrees en verlamming. En aan de andere kant, de dierlijke kant, hebben we dan de aanpassing in en van de buitenwereld met het vecht- en vluchtgedrag. Dus we leren daar om dat wat we bedenken in te passen in de omgeving. Dat is van oudsher al bekend en ik wil hier dan ook even ingaan op de oude betekenis van het vage vuur in een wat andere interpretatie. En dat is dan het verhaal in de Bijbel waar ze dan hebben over Job op de mest faalt. Dat is in feite een prachtige grap, maar die kan je pas goed begrijpen wanneer je die tekst in het Engels leest. Want dan staat er Job on the dung heap. En als je dan door hebt waar het over gaat met het begrip van vage vuur erbij, dan gaat het in feite over the job on the dung heap. Dus in feite gaat het daarmee over de kunst van de tuinman. Een tuinman vertelde me ook dat als je een stapel stront hebt, zeik erop, want dan composteert de mest en wordt compost. Daarna krijg je dat je de onverteerde zaden daarin ziet groeien. Daar komen plantjes uit, daar komen bloemen aan en daar komen vruchten aan die je dan weer kan eten. En dat is in principe de hele betekenis die ik aan vage vuur, aan het begrip van vage vuur koppel. Ik heb het uitgelegd, het gaat dan over de lichtgrens, de systeemgrens, de celgrens en de grensovergangen. Maar ik heb ook uitgelegd dat het gaat over een transformatie tussen één dimensie en een andere. Dus het omzetten van de scheiding van twee dingen, zegt de muren van hel, naar de verbinding tussen twee werkelijkheden, zegt de poorten van paradijs. En in die zin is vage vuur als het ware een draaideur, maar in die draaideur, die draaikolk, die wervel waar ik het eerder over had, moet er volgens een heel specifiek principe een omkering gedaan worden, een transformatie gedaan worden, waarmee dat wat in die ene werkelijkheid gebeurt, omgezet kan worden in de andere. En dan heel specifiek hebben we te maken met de omzetting van mest naar compost. Oftewel van stront naar voedsel. En dat is wat in de microbiële wereld natuurlijk van enorm groot belang is. Dat die van hun afvalstoffen vandaan kunnen bewegen en naar voedselstoffen toe kunnen bewegen. Een mestvaal, of varevuur in die zin, is de kunst van het kunnen omvormen van de onverteerde zaken, of de mest, met daarin de onverteerde zaken, naar verteerbare zaken. En psychologisch is dat van enorm groot belang. En dat is ook wat in het Tibetaanse dodenboek wordt beschreven. Want die hebben het dan over de relatie tussen leven en dood. Wat gebeurt er op het moment dat je doodgaat? Alle onverteerde zaken die komen dan in beeld. En de stervensbegeleiding van Elisabeth Kübler-Ross, die ging daar ook op in. Dat ze met de mensen die in de overlijdingsfase zaten, alle dingen doorsprak waarvan ze het gevoel hadden van oké, daar zaten ze nog mee. En door het uit te spreken konden ze daar op een andere manier naar kijken. Konden ze zien dat het iets van het verleden was. Het verleden. En dat ze in feite niet meer in die situatie zaten, dus dat die ten dele niet meer geldig was. Overigens is dat wat in de Sufi-verhalen dan op een andere manier begrepen wordt. Die zegt dat hoef je niet te doen op het moment dat je overlijdt, maar dat kan je op elk moment doen. En zij noemen het dan ook het sterven voor het sterven. En sommige andere trainingen wordt dat dan genoemd de wedergeboorte. In feite komt het erop neer dat je alle onverwerkte herinneringen van het verleden nakijkt. En dat je ziet dat dat in het verleden speelt. Als je in het verleden duikt, dan voelt dat als echt aan. Maar het is alleen maar iets wat in je geheugen staat. En door het in je geheugen echt goed te gaan bekijken, kan je zien dat je dat kan transformeren. En dat je kan zien wat je gemist hebt in dat verhaal. En dat is waar je dan de mest weer in compost kan omzetten. En in het doodgaansproces of in het verwerken van het verleden proces hebben dus te maken met hetzelfde principe, dat je gaat daar een grens door en in feite de beleving van het heden wordt dan gekoppeld aan de herinneringen vanuit het verleden. In het doodgaan komt dat bij elkaar op dezelfde manier als in het leven. Bij elk besluit wat we nemen wordt er een archiefkopie van wat we besluiten naar ons geheugen geschreven. In feite moet het met ons geheugen worden getoetst. Het wordt ook bijgeschreven in ons DNA. In feite moet het ook ten opzichte van onze DNA en voorouderervaring moeten worden getoetst. En het wordt daarmee doorgegeven aan elke cel in ons lichaam. En in die zin moet het in principe ook in elke cel fysiek, chemisch, elektromagnetisch, maar dus ook via de radiovelden, dus ook telepathisch worden getoetst. In het overlijdensproces vertraagt de draaikolk van de werveling die ons lichaam overeind houdt. In die zin zijn we in ons lichaam een soort fontein die gedragen wordt door die draaikolk van die celdelingen die samen met elkaar een elektromagnetisch veld vormen, dat letterlijk tegen de zwaartekracht in een dragende functie kan hebben. Dat is nogal geniaal als je uitkijkt wat er allemaal speelt. In het overlijden dan draait die draaikolk om, die poolt om, waardoor die door zijn nulpunt heen gaat, door zijn stiltepunt heen gaat, dus dat wat beweegt en dat wat stilstaat. Onze beleven van de omgeving en onze herinneringen die zijn opgeslagen buiten de tijd in zeg de equivalent van een hel omgeving, een afgesloten systeem, die komen bij elkaar en die worden dus ten opzichte van elkaar geëikt, gecalibreerd. En dat is dus ook de manier om in meditatie, zoals in die Soefi technieken, te kijken naar die herinneringen. En dan te zien welke van die herinneringen in feite onaf zijn. En dat is wat het Tibetaanse dodenboek dan ook beschrijft. Op het moment dat je doodgaat, dan komen er allemaal van die bedreigende ervaringen. Ze noemen dat de demonen. De vertolkers, de weergaven van die onverwerkte herinneringen. En die lijken allemaal levensecht. Want in het geheugen staan ze als een herinnering, een echte afbeelding van het leven, opgeslagen. Op het moment dat je dan die herinneringen ingaat, en dat zijn basis spirituele technieken, dan kan je die herinneringen weer beleven, zoals sommige mensen leren om in hun lucide dromen hun dromen bij te sturen. Op diezelfde manier kan je dan deze herinneringen bijsturen, ook zelfs als je dat nog niet kan, dan als je de herinneringen zoals je die hebt weer beleeft en weer beleeft en weer beleeft en weer beleeft, dan wordt die op een gegeven moment zo overdonderend dat je hem als het ware niet meer kan bevatten en vrij letterlijk die als een soort keutel of als een scheet je lichaam uitgaat. In dit geval is het een soort scheet die letterlijk je hele celwand van je hele lichaam uitgaat. Je aura klapt als het ware binnenste buiten en dat wat je in je probeerde vast te houden moet verteerd worden, verkoud worden, wanneer het de huidwand doorgaat en kan dan losgelaten worden. En dat is dus de manier van vertering van de ervaring van het verleden. En in die omkering is dan ook te zien wat je gemist had in die onverteerde ervaring van het verleden. Maar als die dus één keer gezien is als oké, dat is alleen maar een herinnering van dat het geleden was in het verleden, maar je hebt die herinnering overleefd, Dan is het ook te zien dat je met die herinnering kan spelen, dat je daar in detail naar kan gaan kijken, dat je daar zo boos en bang van worden kan en mag als je maar wilt, maar dat het niet veel anders is dan het kijken naar een televisieprogramma of een filmvoorstelling. Het ziet er levensecht uit en in die herinnering zelfs echter dan een televisie of een filmje kan bieden, maar het is nog steeds alleen maar een filmopname van of een fotoopname van iets wat in het voorbije verleden gespeeld heeft. En dat is dan de kunst van het verteren van die mestvaalt. Dat je dus in die herinneringen duikt, in het verleden duikt, ziet dat die pijnlijke herinneringen die zijn afgeschermd in hun eigen hel. En dat heet dan in de psychiatrie de onderdrukte herinneringen. Maar die zijn afgeschermd met een spanningsveld eromheen. En dat spanningsveld is letterlijk dat ladingsveld van vagevuur. Dus aan die ladingen die je in je lichaam hebt, die overigens ook de denkprocessen en de lichaamsprocessen met de tijd verstoren en daarmee leiden tot veroudering, die spanningsvelden, die zijn dus de tapijten waaronder de problemen zijn weggeveegd. Maar die tapijten die liggen niet stil, die bewegen. Die verdrukking van die onderbewuste weggedrukte herinneringen, die moet aldoor worden bijgesteld. En je kan dat dus ook zien aan een soort van schemering of een schimmige afbeelding. Zoals je bij een blinde vlek, als je een beetje getraind bent, ook kan zien hoe daar de waarneming vervloeit. Dus je kan dan die blinde vlekken van die weggedrukte herinneringen leren detecteren. Vanuit de kinesiologie zijn er overigens veel handigere technieken voor ontwikkeld die gebruik maken van de elektrische veldbalans van het meridiaansysteem. En daarmee kan je dan al die onverteerde herinneringen opzoeken, daarin duiken, kijken wat daar feitelijk speelt, zien dat het in het verleden speelt, dat het in het heden niet meer actueel is. En dan kijken wat je ervan kan leren. En dat is het belangrijkste. Dat je die herinneringen, dat je ervan kan leren door ze te verteren. Maar het meest bijzondere in het hele genezingsproces, een gezondheidsproces, is dat verteringsproces gebeurt volgens exact dezelfde principes als die van de vertering van voedsel vanuit de organen. En dat is ook het principe voor het verteren van die mestvaalt, zegt het. The job on the dung heap, dat je het verleden herbeleeft, dat je dat accepteert, dat je dat toetst op de manier waarop het in elkaar zit en dat je dan weer loslaat. In het Engels zou je zeggen link, operate, validate, eliminate, en samen geeft dat het woord love. Dus vanuit liefde kan je die problemen oplossen door ze te accepteren, te assimileren, te transformeren en te elimineren. En voor degene die daar op een elegante manier mee willen omgaan, is er de Hawaïaanse techniek van Ho'oponopono. De basis voor de hele oplossing van het verleden, en dat maakt niet uit of het je eigen probleem is, dat van de buurman of dat van de mensheid, ligt in de acceptatie dat het probleem in het verleden speelde, maar dat je het overleefd hebt. Dat het opgesloten is achter zijn verbergingsgrens, die je nog steeds kan herkennen aan die lading op de grens, het vagevuur. Maar als je dan één keer, en dat is dan ook wat beschreven werd door Dante Alighieri in zijn verhaal van Inferno, als je dan één keer die vagevuurgrens voorbij gaat en die hel induikt, dan ontdek je dat daar een enorme waardevolle hoeveelheid mest is die je kan transformeren, zodat je hem kan composteren en dat er weer allerlei dingen in kunnen groeien. En zoals de tuinman zei, heb een berg van stront, zeik erop, want die urine die bevat juist de stoffen, de spijsverteringsstoffen, de hormonen, om die omzetting te kunnen realiseren. En daarmee hebben we dus te maken met het principe van een omkering. Je keert mest om tot compost. Je maakt gebruik van die omkeerbeweging die in het hele lichaam zit. Die hebben we al bekeken voor de celdeling. Die zagen we terug in die heen en weer interactie van de celcommunicatie. We zagen dat daarna ook weer in de Möbius kringloop van alle organen. Maar daarmee hebben we dus ook het principe te pakken voor het composteren van de mesthoop die de mensheid op aarde maakt. De enorme planetaire vervuiling, de nucleaire straling en alle problemen die daarvan het gevolg zijn. In feite zijn dat allemaal gevolgen geweest van wilsuitingen die niet eerst intern op al die lagen zijn getoetst. Dus niet eerst op het laag van de vagevuur in de hypofyse waren getoetst ten opzichte van de lichaamsherinneringen, die niet daarna waren getoetst in de orgaankringloop ten opzichte van de DNA voorouderherinneringen, en die niet daarna getoetst waren in de celbeleving en onze telepathische verbondenheid met alles wat leeft in het universum. En daarmee hebben we dan ook de basis van het principe van vagevuur en ons vermogen om vagevuur actief te kunnen gebruiken. En dus vagevuur is aan de ene kant de deurbel van hel, met alles wat we daarin verborgen hebben en voor onszelf niet meer wilden zien. En voor elkaar ook verborgen houden. Maar een helderziende die ziet als eerste dat wat iemand onder het tapijt geveegd heeft, want dat is juist in de aura. Het vage vuur het beste te zien. Dus het vage vuur en de aura en de spanningsvelden in ons lichaam, de elektrische stoorvelden rondom die weggedrongen herinneringen, die zijn juist onze bakens, onze vuurtorens, om die verstopte problemen te kunnen vinden. We kunnen die oplossen doordat we gebruik maken van dezelfde omkeringsprincipe als van de celdeling, zoals hij zich dan in ons lichaam in stand houdt in de orgaancyclus. En de orgaancyclus is een kringloop waar binnen en buiten met elkaar is verbonden in een Möbiuslus. En in de organen verteren we voedsel en materie volgens exact hetzelfde proces. En zoals ik al gezegd heb, een technologie zoals bijvoorbeeld kinesiologie, is dan uitstekend te gebruiken om aan de ene kant die probleem velden, die stoorsignalen te detecteren, maar aan de andere kant ook om in de herbeleving van die herinneringen, erg zoals ze mogen zijn geweest, je hebt ze toch overleefd, dan die te verteren door de meridiaanfuncties daarin weer te activeren en ze daardoor te laten spijsverteren. En dat wat als kinesiologische techniek in elke mens kan worden gebruikt, dat kan dus ook gebruikt worden voor de hele mensheid. En in de website paradijs.org heb ik een aanpak in beeld om daarmee individueel en collectief te kunnen werken. De website integralegeneeskunst.nl en integralegeneeskunst.org die laten in het algemeen zien hoe we met vrije keuze kunnen werken in ons lichaam. Dat is meer in detail beschreven in de website scienceoflife.nl. Maar voor het specifieke oplossen van de onopgeloste problemen kunnen we dus leren om ons probleemoplossend vermogen, ons spijsverteringsvermogen dat we hebben in ons lichaam, ook toe te passen op onze herinneringen. En niet alleen op onze herinneringen, maar ook op alle zooi die de mensheid op aarde gecreëerd heeft. In paradijs.org is er dan ook een forum waarin die problemen kunnen worden gedetecteerd. Zoals de helderziende de spanningsvelden in de aura en in de meridiaansystemen kan aangeven. Maar zodat we samen die ook kunnen analyseren en dus verteren. En dat is het forum Vagevuur. Daarin is dan een hele serie van onopgeloste problemen van de mensheid te zien. En in feite zijn die dus de mest waar we compost van kunnen maken. Om het anders te zeggen, dat zijn dus enorme bulten energie die afgesloten zijn achter zo'n systeemgrens, achter een spanningsveld. Maar als die een keer opgelost zijn, die spanningsvelden, en dan is die energie direct voor het hele lichaam weer inzetbaar. Overigens is dat waar de Chinezen dan ook werken met hun techniek van verjonging. Wat zij doen is het stelselmatig oplossen van alle onverteerde problemen van het verleden. Maar die problemen die zijn dus alleen maar ontstaan, individueel en collectief, doordat mensen niet goed omgingen met vrije keuze. In het verhaal van Hel ging het er specifiek over dat het veroorzaakt was door het ontkennen van vrije keuze. In het verhaal van Vagevuur heeft dat te maken met het miskennen van vrije keuze. En in het verhaal van Hemel, volgende keer, gaat het dan over het erkennen van vrije keuze. En het verhaal van Paradijs is dan over het herkennen van vrije keuze, het gericht toepassen ervan. Om het even in een metafoor te stellen, de situatie van hel, waar je vrije keuze ontkent, is waarbij je dan, zoals men dat in Holland zegt, met beide benen aan de grond staat. Maar als je met beide voeten aan de grond staat, dan kom je dus geen stap verder. Dus dat is de basis van een helse situatie, of een hel situatie, een afgesloten situatie, waarin er in feite geen goed contact is met de omgeving. Wel met je standpunt, maar dat is je eigen standpunt, daar kan geen ander staan. Maar je hebt geen toenadering naar het standpunt van een ander. Vagevuur is dat je weet dat je één been kan verzetten, maar tegelijkertijd laat je dat andere been, dat standbeen, niet los. Dus je kan weliswaar vooruit en achteruit, maar je komt nog niet van de plaats vandaan. Je weet wel dat je vrij bent om te kiezen, maar doordat je je standbeen niet optilt, kom je niet verder. Dus je kan een keuze maken en daarna die keuze weer ontkennen, dus je loopt alleen maar in een kringetje rond. Het principe van Hemel, waar we volgende keer dan aan toe komen, is dat je weet dat je met beide benen aan de grond staat, één been kan verzetten, maar dat je daarna het andere been kan meenemen. Dat is het vermogen van leren lopen. En dat doen we dus door het leren van vallen en opstaan. In het vermogen dus ene been naar voren te zetten en dat echt te kunnen doen. En dat is dat proces van vagevuur. En als je dan in staat bent om het ene been voor het andere te zetten en dat te herhalen, dan kom je in de hemel. Je bent in staat om te lopen. En daarna komen dan bij het verhaal van paradijs, dat je daar een echte levenswandel en een levenswandeling van kan maken. Oké, dit was dan even de samenvatting van mijn begrippen over vagevuur. Aan de ene kant is dat de lichaamsgrens, maar ook de celgrens en elke systeemgrens in ons lichaam, die je in de natuurkunde expliciet kan beschrijven. Tegelijkertijd is dat ook de plek waarmee je het deel ontkoppeld hebt van het geheel, maar ook weer kan koppelen aan het geheel. Dus het is de doorgang van het deel naar het geheel heen en weer. Als je dat één keer door hebt, dan kan je dus zien hoe dat in die systeemgrens gebeurt en dat er een bepaalde transformatie is, een omkeerbeweging, een soort geboortebeweging of een stervensbeweging, zoals die ook in de Tiller-Einstein-beschrijving is beschreven. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat we te maken hebben met een omkeerprincipe dat we in feite zien in ons spijsverteringsproces en dat we dat kunnen gebruiken om de problemen van ons leven, vooral van ons verleden, op te lossen, zowel als mens en als mensheid. Ja, daarmee zou ik dan hier deze opname afsluiten. Dank je.